Dit is weer Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van De Kneep, BiblioPlus, over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Vandaar is de gast Dilia Steegs. Ze is geboren in Gemert, 1942, ging naar de middelbare school op een zusterinternaat in Veghel en deed vervolgens een opleiding tot onderwijzeres. Pas rond 1990 is Dilia echt gaan schrijven. In het Nederlands en Gimmerts. Het Gimmerts dialect. Eerst meer voor zichzelf, zoals dagboeken. Later vooral verhalen en gedichten. Ze gaf 2 dichtbundels uit in eigen beheer. Maar nu gloort een heus boek. Welkom, Dilia.
Dankjewel.
Je ging dus naar het internaat van de zusters Franciscanesse voor het vervolgonderwijs. Ik las ergens een hele veelbelovende beginzin van jou hierover. Ik citeer. Op donderdag 1 september 1955 bracht mijn moeder mij met een grote koffer vol bovenkleding en een extra tas naar het internaat in Veghel. Dat is heel gedetailleerd en beeldend beschreven. Dat internaat, welke invloed heeft dat gehad op jouw schrijversleven?
Direct eigenlijk niet, maar vanwege de opleiding had ik wel veel met taal te maken. En dat is een uitvloeisel ervan, maar ik was in het begin eigenlijk helemaal niet van plan, of het kwam niet in me op om schrijver te worden. De meeste interesse en het talent ging uit naar het tekenen en het schilderen. Want ik wou graag eigenlijk schilder worden, maar dat was geen echt beroep.
En kwam deze daar in het internaat dingen, ook creatieve dingen dan, die dat konden ontwikkelen?
En ja, we hadden heel veel van tekenen, handarbeid.
Okay.
En we konden ons heel goed creatief uiten en daar waren ook de fijnste lessen. Ofschoon ik de andere lessen ook even goed fijn vond.
Maar je moest elke zondag, heb ik ergens gelezen, moest jij een brief schrijven naar huis.
Ja, dat was minder leuk.
Oh, dus toen had je nog helemaal geen schrijvers?
Nee, want...
Lust.
Dat kwam gewoon eigenlijk door het commentaar dat ik op die brieven kreeg. En toen had ik er in één keer geen zin meer in. En toen ging ik maar jongensboeken zitten lezen. Want dat vond ik veel leuker en interessanter. Ja,
ja. Daar is het dus niet uitgekomen. Maar misschien uit andere dingen, zoals ijver. Hè? Want er zijn een aantal aspecten in zo'n internaat die zoals vlijtig zijn, ijverig zijn. Discipline, denk ik.
Ja, discipline, dat was een heel hot item. Want alles ging op de klok en op de minuut af. En dat zit er nou nog in.
Ik wou zeggen dat...
Dat zit er nog altijd in, want als ik 5 minuten of 10 minuten moet wachten ergens op, dan heb ik altijd een handwerkje of een boekje of iets bij de hand om die tijd te overbruggen.
Invullen van de tijd nog steeds.
Invullen van de tijd.
Niet zomaar...
Nee. Want ledigheid is des duivels oorkus, zei een nonnetje.
Ja, ja. En dat heb je dus wel je hele leven lang.
Dat heb ik mijn hele leven lang zo volgehouden. En ja. Wat niet iedereen natuurlijk mij in dank afneemt. Want het is wel heel erg gestructureerd.
Ja, maar die structuur, komt die van pas bij het schrijven nu?
Ja, dat is heel erg belangrijk. Want een boek schrijven, dat is een moeizaam en een lang proces.
Ja. Hey, in de jaren 80, toen begon jij met dagboeken schrijven, heb ik ergens gelezen.
Ja.
Deed je dat voor jezelf? Was dat om dingen te verwerken? Hoe moet ik dat zien?
Het was eigenlijk meer om te verwerken. En ook toch iets van mijn leven naderhand door te geven. Ik schrijf niet alleen voor mezelf, maar ik vind het ook fijn als andere mensen iets van mijn leven leren kennen. Maar dat komt eigenlijk pas later, want ik wou wel voor mezelf schrijven en de dagboeken bewaren. En ze mogen pas open als ik na een x aantal jaren, maar dat moet ik nog voor mezelf besluiten hoe lang dat is, omdat er vaak confronterende zaken van andere mensen ook in een dagboek zijn. En ja, daar is een dagboek ook voor.
Ja, een dagboek is voor jezelf in eerste instantie, maar je wil het dus eigenlijk wel uitgeven.
Uitgeven, ja. Ik zou het graag willen, maar of het ervan komt, dat weet ik niet. Nee.
Als je daarmee bezig bent, denk je dan ook aan iets literair-achtigs? Of denk je, of schrijf je gewoon voor alleen maar je gevoel neer?
Nou, het is eigenlijk mijn gevoel. Ja, literair, ja, het is heel mooi als het erbij zit, ja. Maar het is niet de eerste instantie. Het is om mij uit te drukken.
Ja. Ja, het is vooral om je gevoelens een vorm te geven.
Ja.
Oké. Maar er zitten dus best wel dingen in die de moeite waard zullen zijn. Mensen vinden het altijd, hè, gluren bij de buren vinden mensen ook altijd interessant. Maar dan zeg je van, nou, om dat te voorkomen wil ik dat dat pas gebeurt als die mensen er niet meer zijn.
Ja, ik vind het zelf ook heel interessant om te gluren bij de buren, maar dan in de vorm van een boek. Ik zal bijvoorbeeld nooit bij buurlui binnenkijken. Nee. Of mensen gerichte vragen stellen. Dat vind ik zelf niet prettig.
Niet passend.
En dat doe ik bij een ander ook niet. Nee. Maar ik wil wel de levensgeschiedenissen van al mogelijke mensen wil ik wel graag lezen of horen of zien in een film.
Ja, ja. En sommige stukjes vanuit je eigen dorp waarschijnlijk zitten dan ook in zo'n dagboek.
Ja, het hele dorp komt erin voor.
Oké.
Ja.
Oké, dus ze zouden wel benieuwd zijn, denk ik.
Ja, ik ben op het ogenblik dagboeken aan het lezen van mensen uit Beuge in de jaren 1944, 1945 met die bevrijding.
Oh ja. Ja, want die hebben te maken met een echt boek, hè? Wat je... Sorry. Nee, die hebben met een verhaal te maken. Sorry, ik vergis me. Hey, begin jaren 90 begin je eigenlijk echt met schrijven, want je gaat cursussen doen.
Ja, dat klopt.
Onder andere bij Telejak heb ik begrepen, en bij Pen en Stem en Graven, ja. En in Beu en in Boksmeer.
Ja, op verschillende plaatsen. Ja. En dat vond ik wel heel leerzaam. Zelfs in Nijmegen heb ik er ook nog één gevolgd, ik weet niet veel.
Okay.
Maar dan kan ik mijn schrijven toetsen aan het schrijven van een ander. Ja. En ik vind wel dat je een bepaald niveau moet hebben. Afgezien van hoge literaire kwaliteiten, mm-hmm. Dat is aan ieder persoonlijk waar hij de lat legt.
Ligt. Ja, natuurlijk.
Dus,
ja. Waaraan moet dat? Wat heb je er vooral geleerd? Die cursussen en zo, vind je zelf?
Ik vond het gezelligste. Dat was het gezellige. Dat was eigenlijk de hoofdmoot.
Het gezellige.
Ja, en ook het leren van ander, maar verder...
Ja, maar goed, wat heb je dan vooral geleerd, vind je zelf?
Nou...
Dat kun je toch niet zo benoemen?
Nee, ik kan dat eigenlijk niet benoemen, nee.
Want jullie gaven elkaar misschien ook in zo'n Pen en Stem, bij zo'n Pen en Stem kritiek.
Oh nee, maar dat was helemaal niet erg, want dat...
Nee, maar positief.
Daar ben ik heel blij mee altijd, want het kan altijd beter...
Ja.
Maar dan wel graag met respect.
En ja, maar daar leer je ook van, hè?
Kritiek is prima, maar wel met respect. En dat was ook zo. Dat ging prima.
Op grond van die cursusjes ben je meer naar buiten gekomen. Heb je zelfs ook een paar dichtbundeltjes gemaakt, hè? Onder andere Mijn Pen en Stem proberen. Ik denk dat Mijn Pen en Stem, dat zit daarin.
Ja.
Ik heb een vraag. Zou je een gedichtje willen voorlezen? Het gedichtje Horizon.
Dat is een van mijn eerste gedichten en die staat ook in die bundel.
Mm-hmm.
Horizon. Soms bewandel ik eenzame wegen. Geen levend mens kom ik daartegen. Dan loop ik rustig een hele tijd door. De horizon brengt mij op het nieuwe spoor.
De horizon brengt mij op het nieuwe spoor.
Dat is als het moeilijk is, dan moet je gewoon je ding doen en je nergens door af laten leiden en gewoon doorleven. En aan de horizon, morgen wordt het altijd beter.
Beelden beschrijven, gewoon in zijn algemeenheid. Die horizon staat voor doorgaan en je niet laten afleiden.
Ja.
Het punt.
Het punt waarop je gericht bent. Niet een speciaal punt, bijvoorbeeld nee. Een kerktoren of een hoge boom. Nee, in zijn brede algemeenheid, want het leven is ook breed.
Ja. Mooi. Ja. En waar wandel je dan? Want het is ik heb er wel een voorstelling bij.
Ik wandel bij nacht en ontij, figuurlijk gesproken, naar de Maas. En dan in die weilanden en die wegen en zo, dan zie ik van alles in de natuur. En ik ontdek ook altijd van alles in de natuur. En daar is het rustig, daar kom je ook niemand tegen.
Ja, want je schrijft, zoals veel dichters, toch vanuit je eigen beleving natuurlijk. Wat je zelf meemaakt, wat je zelf ziet.
Ja, dat klopt. Ja, want ik zou niet anders kunnen schrijven. En je maakt genoeg elke dag en tijdens je leven mee. Meer dan genoeg inspiratie.
Ja. Ja, dat heb je net wel gezegd, dat je geen 5 minuten niks kan doen. Hè? Dan
nee.
Pak je het breiwerkje.
In gedachten de spreuk van een man het nonnetje.
Ja, ja zeker. Waar moet volgens jou een goed gedicht aan voldoen?
Wat? Uitdrukken wat je bedoelt en een mooi vloeiend verloop hebben. Maar het hoeft niet per se te rijmen. En de woorden en de zinnen hoeven ook niet allemaal even lang te zijn. Ik schrijf meestal gewoon uit de vrije hand, tussen aanhalings- en sluitingstekens, mm-hmm. Moderne gedichten. Maar ik kan ook wel andere gedichten maken, want ik heb bij familiegelegenheden dan was ik meestal de dichter of de spreker voor het publiek.
Ja, ja. Maar het rijmen, tenminste, ik heb er een paar van jou gelezen, je gebruikt wel veel rijm, meestal.
Nou, ja.
Laatste tijd niet meer?
Nee, eigenlijk meer zonder rijm. Okay. Maar toevallig zijn die in de collectie gekomen.
Oké. Dus dat is. Want het hoeft niet, want rijm is dwingend, hè?
Ja.
Je bent vrijer als je niet hoeft te rijmen per se van jezelf.
Ja, precies. Ja.
Dan kun je soms, mis mijn ervaring. Wat wil jij kwijt in je gedichten? Wil je iets kwijt?
Ik wil iets aan een ander mededelen in de vorm van een gedicht. Maar ja, dat kan ook in de vorm van een lied zijn wat ik zing.
Ja, maakt niet uit.
Dat maakt niet, of een tekening of een foto. Ik maak de laatste jaren heel veel foto's en dan druk ik vooral uit de schoonheid van de natuur. En dat kan onze tuin zijn, maar dat kan ook het Maasheggenlandschap zijn.
Schoonheid is een belangrijk element voor jou.
Dat is heel belangrijk,
want je kunt natuurlijk ook boodschappen hebben, hè?
Een boodschap. Vroeger toen ik jong was, had ik boodschappen, maar nou niet meer.
Dan doe je ze alleen nog maar.
Nou doe ik ze alleen, maar ja, juist.
Ja, en in coronatijd is het ook nog niet zo makkelijk.
Nee, dat is het ook weer een probleem. Ja. Maar dan kun je toch ook weer mooie gedichten opschrijven. Want ik heb over de coronatijd best wel verschillende gedichten en verhalen geschreven.
Ja. Heb je er daar eentje van?
De verhaal van het balkon.
Oké.
Dat is in het Nederlands.
Stukje?
Opeens hoort Mieke een ringtoon op het balkon, 1 appartement verderop. Ze hoort haar tafelgenoot in de eetzaal heel hard Joke zeggen. Ze heeft blijkbaar haar hoorapparaat vandaag weer niet in. Zo te merken aan het weerwoord belt haar zoon even hoe het met haar gaat. Het blijkt dat hij al meer dan een week de hele dag thuis zit. Daarna komt de kleindochter van 10 aan de lijn. Want ook de school is gesloten. verschillende keren hoort Mieke bijna roepend als naar de andere kant van de straat. Met mij gaat het goed, ik mankeer niets. Nou ja, ze komt in de eetzaal en bij bezoek in de grote zaal altijd uitbundig over. Maar ze kan zelfs met een rollator nauwelijks lopen. En ze beeft flink met haar handen.
Corona. Ja. Ik las ook dat je een levensboek hebt gemaakt vorig jaar, geloof ik.
Met ja, dat klopt.
Sociom. Hoe moet ik dat zien?
Sociom laat rondgaan dat mensen een levensboek kunnen laten schrijven door een vrijwilliger van Sociom.
Ja.
En ik had me daarvoor opgegeven, want ik al heel lang schrijf, vond ik het wel een uitdaging. Het was eigenlijk meer een uitdaging. En ook omdat ik zelf dagboeken geschreven heb, maar dan ook eens om een levensverhaal van een ander op te schrijven. En het was best een hele ervaring. Het was wel een hele klus met ups en downs uiteraard.
Ja, maar hoe moet ik dat dan zien? Hoe gaat, stelde iemand jou steeds vragen of hoe gaat dat?
Nee, ik was zelf de interviewer. Ik ging naar de mevrouw toe. De mevrouw was
Jij was de interviewer, ja.
Ja, ik was de interviewer en de mevrouw die was al 101 jaar oud. En dat vond ik ook wel heel erg interessant.
Ja.
En omdat ik zelf ook al op leeftijd ben, was dat best wel een goede match.
Ja.
En dan ging ik om de 14 dagen naar haar toe en dan gingen we gezellig koffie drinken. Zij zette zelfs voor mij de thee. En we praten gezellig.
Ja. Ja. En uiteindelijk is daar een boekje van gekomen.
En de familie die had een optie. En ze wilde het boek alleen voor de familie. Dus het kwam niet in de boekhandel.
Nee. Gewoon een eigen beheer uitgegeven.
Ja, een eigen beheer van de familie.
Ja.
En ik mocht dat schrijven. Ik was heel vereerd met die opdracht.
Ja, leuk. En je bent verschillende keren, dus heb jij ze geïnterviewd en dat is op papier gekomen.
Ja, nou, verschillende keren. Dat is wel zeker anderhalf jaar geweest.
Oh, jee.
Maar ja, ze was al op leeftijd. Dus ik moest meer dan de helft van de tijd besteden aan een gezellig praatje en dan tussenin een keer een vraag stellen.
Ja, ik ken dat. Goed. Nu gloort dus een andere boekuitgave.
Ja.
Dat gaat over de gilden.
Ja.
Hoe zit dat? Groen bloed.
Ja, groen bloed. En dat komt omdat mijn vader, die was een hele fanatieke gildebroeder van de groen skut. En we hadden ook nog een rode skut. En die twee, dat was net als Ajax en Feyenoord.
Mm-hmm.
Dat was rivaliteit.
Rivaliteit.
En wij mochten thuis nooit rode kleding of iets van rood in huis hebben. Zo streng was dat.
Streng in de leer.
Hij was heel erg streng in de leer. Maar wat was nou het geval? In 1968 schoot mijn vader koning en dat was een hele eer voor hem. En hij koos mij toen als koningin, want mijn moeder die had er niet zo'n interesse in. En ik vond zoiets wel leuk, want er was weer eens een keer iets apart.
Okay, ja.
En nou was het zo dat ik die keer daarop in 1970 zelf als eerste vrouw van het gilde van in de 600-jarig bestaan koning schoot.
Aha.
Dus dat was, en vandaar dat het virus van de groenskut overgeslagen is naar mij.
Okay.
En daar schrijf ik nu een boek over, hoe die familie omging met het fenomeen de groenskut.
Groenskut. God, apart. Het boek is in het Nederlands, niet in het Gimmerts.
Nee, dat is zo, want ik heb toen wel gevraagd aan leden van die groenskut, zal ik het in het Nederlands of in het dialect schrijven? Op de eerste plaats is dialect enorm moeilijk, want je moet het helemaal zelf spreken, want anders kom je er met geen mogelijkheid uit, want het is net zo moeilijk als Engels of Duits.
Ja.
Uh, En ook met al die klanken, de dubbele hoeveelheid klanken moeten verwoord ja. en in lettertekens omgezet worden om de juiste uitspraak te kunnen krijgen. Ja. En toen heb ik toch maar gekozen voor het Nederlands, want ik zou het wel fijn vinden als ook mensen van boven de rivier kennis kunnen maken hoe Brabanders met het gilde omgaan.
Ja, het is een speciale sport, zou je kunnen zeggen. Hè?
Ja, hey, maar speciale nou
vind,
toch. Ja.
Nou vind ik het toch leuk. Dus het is, ik had gehoopt eigenlijk dat het in het Gimmerts was, maar dat is niet zo. Zou je tot slot toch iets kunnen voorlezen in het Gimmerts?
Ja, dat gaat ook weer over de skut.
Goed, dat is helemaal toepasselijk dan.
Even later is Stan, de kleinzoon van Jonassen, die verrekkers goed kan skaten, aan de beurt. Hij die ook het schriftwerk wordt tegenwoordig veel bij kunt kijken. Dus hij hield vandaag ook alle verschoten kogels en de lichthulzen bij. Dat hebben hem vindiger met zijn smartphone. Zijn broerke Joris, die nog op groep 8 zit, rapt rond de skutsboom deger de lichthulzen op en zet ze met de onderste kant boven in een lichtduisje. Dan even de gevuldeste. De lijste skutter wil als nieuwe koning met die regen toch liever binnen gehuldigd worden. Zo gauw als iedereen zijn rug gedraaid heeft, steekt Stan, behalve zijn telefoon, ook een vol duisje kogels in zijn tas. Ruimt het skietgerij op en geeft dat binnen terug aan Jonassen, die nog altijd voorzitter van de skietcommissie is. Zijn broerke steekt al even tussen de grote mensen vooraan bij de cafédeur. Joris ziet goed wat daar allemaal gebeurt, maar hij durft niks te zeggen. Hij waagt op Stanne. Zijn grote broer komt even later pontificaal met zijn sportwagen voorrijden om Joris eerst even naar huis te brengen. En die vindt het vet cool dat hij ook een keer doorin mag zitten. S'avonds veelt het Joris op dat hij deze keer langer moet wachten voor hij met het nieuwste computerspelletje op die smartphone mag beginnen. Want dat heeft hij nog te goed voor het werk van 's middags.
In het Gimmerts.
Ja.
Dit was Dilia Stees. Dankjewel, Dilia.
Ja, dankjewel.